We willen graag het woord van God openen. Zoals al gezegd is, bij Genesis 18, de eerste 15 versen, waar God verschijnt aan Abraham. Genesis 18, versen 1 tot 15. Ik hoop dat u een bijbeltje bij u heeft. Dus kijk u maar bij uw buurman, uw buurvrouw, of anders haal een bijbeltje nog daarachter in de hal. Daar zijn nog bijbels beschikbaar. Wij lezen het woord van God. Daarna verscheen de Heere aan hem bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. Hij, Abraham, sloeg zijn ogen op en keek en zie, er stonden drie mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zei, mijn Heer, als ik u nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. Laat er toch wat water gebracht worden, was dan uw voeten en rust wat uit onder de boom. Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen. En daarna kunt u verder gaan. Daarom bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. En zij zeiden, doe zoals u gesproken hebt. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara en zei, haast je, kneed drie maten meelbloem en maak er koeken van. En Abraham liep snel naar de runderen, nam er een kalf uit dat mals en goed uitzag. En hij gaf het aan de knecht die zich haastte om het te bereiden. Toen nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had en zette het hun voor. En terwijl hij bij hen onder de boom stond, aten zij. Toen zeiden zij tegen hem, waar is Sara, uw vrouw? Hij zeide, zie, zij is in de tent. En hij zei, ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen. En zie, dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben. Sara hoorde dat bij de ingang van de tent die achter hem was. Nu waren Abraham en Sara oud en op dagen gekomen. Het ging Sara niet meer naar de wijze van de vrouwen. En daarom lachte Sara in zichzelf. Zal ik nog liefdesgenot hebben nu ik oud geworden ben en ook mijn Heer oud is? En de Heere zei tegen Abraham, waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd, zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben? Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zal ik bij u terugkomen en zal Sara een zoon hebben. Maar Sara ontkende het en zei, ik heb niet gelachen, want ze was bevreesd. Maar hij zei, nee, u hebt wel gelachen. Tot zover de schriftlezing. Deze morgen. Gemeente, ik heb boven mijn preek gezet veelbelovende maaltijd. Een maaltijd die dus veelbelovend is. Of veelbelovende gastvrijheid. Daar gaat het om. En als we daarover nadenken, dan wil ik u het volgende voorhouden. Heb je het wel eens meegemaakt? Dat er op een ongelegen tijdstip bij u aan de deur wordt aangebeld. Vroeg in de ochtend of laat in de avond, of op een ander moment dat u het eigenlijk niet uitkomt, en je gluurt voorzichtig naar buiten, en je ziet een volslagen onbekende op de stoep staan. Iemand die er ook nog eens een keertje vreemd uitziet en vreemd gekleed is. Een vreemdeling, zeker, die verdwaald is, zeker. En wat doen we dan? Laten we het maar eerlijk zeggen. Onze eerste neiging is dikwijls om weg te duiken, toch? Om ons te verstoppen. En net te doen alsof we niet thuis zijn. Want je hebt er wel wat anders aan je hoofd. Je bent druk bezig met andere dingen. Of je hebt er helemaal geen zin in een ontmoeting met een wild vreemde. En dus is tijd vrijmaken voor die ander, voor die ongenode bezoeker, het laatste wat je maar wilt. Ik denk dat dit voorbeeldje, helaas is het ook vaak praktijk, ons laat zien dat we eigenlijk het zicht zijn kwijtgeraakt op wat de Bijbel nou verstaat onder gastvrijheid. Ik bedoel daarmee dat de Bijbel zegt dat gastvrijheid is een actieve houding. Een actieve houding om tijd en aandacht te geven aan wie dan ook die op een ongelegen moment bij jou voor de deur staat. Je hebt misschien wel geen tijd, je hebt misschien wel geen zin, maar je maakt tijd. Je maakt zin. Je bent erop gefocust om die ongenode bezoeker gastvrij te onthalen. En gelukkig heb je nog wel zulke mensen. Misschien kent u ze ook wel. In ieder geval wel. Mensen voor wie werkelijk niets te veel is. Die als je op een onverwacht moment bij hen binnenvalt, je altijd van harte welkom heet. Je uitnodigen voor een kopje koffie. Of om zelfs te blijven eten. En het maakt hen op dat moment volstrekt niet uit waarmee ze bezig zijn. Hun gast is op dat moment belangrijk. Voor hem of haar maken ze tijd. Nou, een schoolvoorbeeld, en we hebben het vanmorgen eigenlijk al gehoord in het kindermoment. Een schoolvoorbeeld van zulke gastvrijheid is te zien in het leven van Abraham. In zijn actieve houding om vreemdelingen hartelijk welkom te heten. Ook al was dat voor Abraham op een ongelegen tijdstip. Ook Abraham laat ons zien dat gastvrijheid veelbelovend kan zijn. Ja, dat het verlenen van gastvrijheid uiteindelijk tot grote zegen van onszelf kan zijn. Ons tekstgedeelte begint daar met de vermelding van Abraham dat hij zijn tentenkamp heeft opgezet bij de eiken van Mamre. Dat is in de buurt van Hebron. En Mamre, dat is de naam van een Amoriet met wie Abraham vriendschap had gesloten. En vanwege deze vriendschap had Abraham zich mogen vestigen bij de eiken van Mamre. Dat zijn overigens geen eikenbomen zoals wij die kennen. Nee, dat waren laagstammige bomen met wijde takken die veel schaduw boden aan de felle zon. En ze waren dan ook een aangename rust- en verblijfplaats voor rondtrekkende Bedouinen. Nou, Abraham had bij deze eikenbomen van Mamre een altaar voor de Heere gebouwd. En de Heere had op die plek met hem een verbond gesloten. En het was ook daar dat hij een zoon beloofd had. En als teken daarvan hem de naam Abraham, vader van een menigte van volken, had gegeven. Het was dus echt een gedenkwaardige plaats waar Abraham zijn kamp had opgeslagen. En nu zit hij daar voor de ingang van zijn tent. Op het heetst van de dag, als de zon hoog aan de hemel staat en de temperatuur gemakkelijk kan oplopen tot boven de 40 graden. Een extreme hitte. Bepaalt niet het ideale moment om rond te reizen in het Midden-Oosten. En dus houdt Abraham, die inmiddels 99 jaar oud is, zijn gemak. Hij houdt een zwaar siesta voor zijn tent. En dan opeens ziet hij drie mannen naar zijn tent komen. Wij weten al dat het de Heere God met twee van zijn engelen is. Maar Abraham weet dat nog niet. Hij ziet alleen maar drie mannen komen. Was hij ingedommeld dat hij ze niet had zien aankomen? Of is die onverwachte verschijning al een eerste aanwijzing voor de hemelse identiteit van de drie mannen? Hoe dan ook, ze zijn er ineens. Alsof ze zomaar uit de lucht zijn komen vallen. Nou, voor de verschijning van God in mensgedaante aan Abraham zijn verschillende verklaringen gegeven. En de meeste Bijbeluitleggers houden het erop dat God aan Abraham hier verschijnt in de gestalte van Jezus Christus. Voor zijn menswording. Voor zijn geboorte als mens. Net als eerder bij de ontmoeting van de engel des Heeren met Hagar in hoofdstuk 16. En dit is, zoals ik toen al heb gezegd, niet uit de lucht gegrepen. Want de engel des Heeren wordt op vele plaatsen in de Bijbel aangeduid als een goddelijk persoon. Als God. En ook schrijven de Nieuwtestamentse apostelen, Johannes en Paulus, dat niet één mens, dus ook Abraham niet, God heeft gezien. En daarom wordt er vanuit gegaan dat God hier in Abraham ook verschijnt in de persoon van Jezus Christus. Voor zijn menswording. Nou, hoe dan ook. Wat we lezen hier is dat God aan Abraham verschijnt in de gestalte van een mens. Samen met twee van zijn engelen. En nogmaals, Abraham herkent in hen geen bezoekers met een hemels paspoort. Nee, hij ziet slechts drie reizigers. Van wie er één kennelijk de leider is. Hij houdt hem voor een man van aanzien. Die begeleid ook door twee van zijn dienaren. En deze mannen, die komen aan bij de tent van Abraham en staan daarbij stil. Nou, stilstaan bij een tent in die dagen, dat was iets als aankloppen op de deur. Om hulp. Om een beroep te doen op de gastvrijheid. Gastvrijheid verlenen was namelijk in die tijd een morele plicht. Op vandaag de dag trouwens nog. Maar veel meer was toen, was het een morele plicht. Omdat ja, er waren geen motels of hotels waar je kon verblijven. En als reiziger in een vreemd land was je volkomen rechteloos. Je was dus volkomen aangewezen op de gastvrijheid en de bescherming van mensen die je onderweg tegenkwam. En voor een Oosterse gastheer was het daarom een erezaak om in de behoeften en noden van vreemdelingen te mogen voorzien. En te zorgen voor hun veiligheid, zolang ze onder zijn tentdak waren. En daarom reageert Abraham overeenkomstig deze Oosterse gewoonte als een gastheer. Hij staat vlug op. En hij loopt, staat er, hij loopt snel, maar hij staat eigenlijk, hij rent naar deze drie reizigers toe. Hij maakt haast, zoals hij zich straks in alles zal haasten om deze drie vreemdelingen van het nodige te voorzien. Abraham ontvangt zijn gasten als een geschenk uit de hemel. Hij nodigt hen beleefd uit om een reis te onderbreken voor een rustpauze, voor een opfrisbeurt en de versterking van de inwendige mens. En zich neerbuigend voor de leider van het drietal zegt Abraham in vers 3, mijn Heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. Mijn Heer. Adonai staat daar in het Hebreeuws. En dat is een beleefdheidsvorm. Maar het is ook de aanspreektitel voor God. En neerbuigen kan het Hebreeuws ook aanbidden betekenen. Dus zonder het zelf te beseffen, toont Abraham in woord en daad zijn eerbied en respect voor God. Hoopt hij bij hem genegenheid te vinden, op genade te mogen rekenen. Genade. Hoort u dat, gemeente? Het is dus genade als je gastvrij mag zijn voor anderen. Als wij nog denken dat mensen aangewezen zijn op onze genade, dan hebben we niets begrepen wat de Bijbel zegt over gastvrijheid. Die zegt namelijk precies het omgekeerde. Als ik uw genade gevonden heb. Ik ben dus aangewezen op de genade van de ander, van de gast. Op diens bereidheid om zich te willen laten verwelkomen. Wij zien gastvrijheid verlenen als een gunst van onze kant. Als we iemand hulp of onderdak verlenen, ja, dan bewijzen we hem daarmee een gunst. Want we hoeven het toch immers niet te doen. En we denken eigenlijk dat de ander dan ons daarvoor moet bedanken. Maar in het Midden-Oosten is het precies andersom. Daar bedankt de gastheer zijn gasten voor de gelegenheid om gastvrijheid te mogen verlenen. Het is voor hem een eer dat zij onder zijn dak willen komen. Wie ben ik dat ik hun gastheer mag zijn? De Heere God en zijn twee engelen maken dankbaar gebruik van de gastvrijheid die Abraham hen aanbiedt. Ze lopen zijn tent binnen en ze nemen plaats. God komt op bezoek bij Abraham. Treedt binnen in zijn leefwereld. Alledaagse praat toch niet? Het zou je als mens toch maar gebeuren. God op bezoek krijgen. Maar weet je, dat is ook het mooie van gastvrijheid verlenen. Hè? Je maakt namelijk kennis met de leefwereld van je gasten. Je hoort wie ze zijn, waar ze vandaan komen en wat hen bezighoudt. Je stapt als het ware hun leven binnen. Het is net alsof je een spannend boek leest of een boeiende film bekijkt. Je gaat daar volledig in op. He, voor even is de wereld van dat boek of van die film jouw leefwereld. Je doet nieuwe indrukken en ervaringen op. Nou, zo geeft ook de ontmoeting met andere mensen, bijzonder met vreemdelingen uit andere culturen, onze nieuwe kijk op jezelf en op de wereld om ons heen. Het verrijkt je leven. Het is je tot zegen. In zijn gastvrij onthaal toont Abraham zich uiterst bescheiden in wat hij aanbiedt. We lezen in vers 4 en 5. Wat hij zegt, laat het op wat water gebracht worden. Was dan uw voeten en rust wat uit onder de boom. Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen. En daarna kunt u verder gaan. Daarom bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. Dat is eigenlijk het doel, zoals u gesproken hebt. Een beetje water om de voeten te wassen. Een stuk brood om op te eten. En een schaduwrijk plekje onder een boom. Dat is alles wat Abraham aanbiedt. Maar als de drie reizigers eenmaal zijn uitnodiging hebben aanvaard, dan schakelt Abraham als het ware naar een veel hogere versnelling. Dan doet hij alles om zijn gasten een waar feestmaal te bereiden. In allerijl gaat hij naar het vrouwenverblijf in zijn tent waar Sara is. En als een militair bevelhebber vuurt hij op haar zijn commando's af. Haast je, kneed drie maten fijn meel en maak er koeken van. En daarna rent hij zelf naar zijn veestapel en haalt uit zijn kudde vee een jong en mals kalf. De zoon van een rund, staat er letterlijk. En een knecht krijgt de opdracht om zich ook te haasten en dit kalfsvlees te bereiden. Abraham maakt er uitgebreid werk van. Hij laat zich van zijn beste kant zien in zijn gastvrijheid en vrijgevigheid. Hij haalt als het ware alles uit de kast om zijn gasten een royale, vorstelijke maaltijd voor te zetten. Want bedenk, drie maten fijn meel, dat is ongeveer 20 liter fijn meel. Zodat er dus veel meer koeken van konden worden gemaakt dan zijn gasten zouden op kunnen. En ook een jong kalf biedt veel meer vlees dan nodig is. Abraham had voor hetzelfde kunnen volstaan met een jong geitenbokje of een lammetje. En alsof dat niet genoeg is, geeft Abraham ook nog volop melk en boter, zodat zijn gasten naar hartelust kunnen eten. Weet je wat nou zo mooi is? Dat in het bereiden van deze maaltijd Abraham, zonder het weer te beseffen, God eert op een wijze die later vaste regel zal zijn in de offerdienst. Want wat Abraham laat bereiden voor zijn gasten is later voorgeschreven in de offerwetgeving aan het volk Israël. Fijn meel, ongezuurde koeken of broden en een mannelijk gaaf kalf. Alsof Abraham wist dat hij God in huis had. Maar zo geeft Abraham het beste van het beste. Alsof het beste voor hem nog niet goed genoeg was. Hij geeft van alle overvloed waar God hem heeft gezegend. En zo is hij naar Gods belofte tot zegen van mensen. Weet u, in onze tijd wordt gastvrijheid vaak heel anders ervaren en ook ingevuld. Maar heeft de gastvrijheid van Abraham ons niet erg veel te zeggen als onderdeel van onze godsdienst, onze eredienst aan God? Hoe we God dienen in het dienen van de medemens? Hoe we God ontvangen in het ontvangen van de medemens? Want gastvrijheid is niet alleen je huis openzetten, maar bovenal je hart en je leven openstellen voor de ander. Gastvrijheid verlenen is genade verlenen. Iets doen voor de ander. In de naam van God zelf. In het Oude Testament staat niet voor niets dat Joden de vreemdelingen binnen hun steden niet mochten onderdrukken of uitbuiten. Maar veel eer dat ze juist aan hen hun liefde moesten bewijzen. Omdat ze zelf ook vreemdelingen waren geweest in Egypte. En daarom werd van hen gevraagd dat ze op feestdagen juist de vreemdeling gastvrij zouden uitnodigen voor een plaats aan hun eettafel. Ik vind het een prachtig voorbeeld dat onze navolging meer dan waard zou mogen zijn. Want gastvrijheid is immers niet afwachten totdat er iemand bij je langskomt. Nee, je moet zelf in beweging komen. Zelf actie ondernemen. Door mensen hartelijk uit te nodigen in je huis. Gebeurt dat, gemeente, in ons midden? Nodigen wij broeders en zusters van harte uit in ons huis? Want niemand immers nodigt zichzelf graag uit. Dus zullen we attent moeten zijn op mensen die op onze gastvrijheid wachten. Mensen die het veel minder hebben dan wij. En vaak niet de middelen of de woonruimte hebben om anderen gastvrij te ontvangen. Het uitleven van ons christelijk geloof kan niet zonder dit gastvrij omzien naar elkaar. De liefde tot God en de liefde tot de naaste zijn toch niet te scheiden? Na de vorstelijke maaltijd die Abraham heeft bereid, is het tijd voor een goed gesprek. Dat gebeurde zo in die tijd. Want reizigers in die dagen waren een belangrijke informatiebron. Ze kon hier namelijk vaak exact vertellen wat er elders in de wereld gebeurde. En ook deze drie reizigers hebben nieuws aan Abraham te melden. En een van hen, de leider, start het gesprek met de vraag: waar is uw vrouw Sarah? Ja, we lezen daar misschien makkelijk overheen, maar dat was eigenlijk in die tijd een ongewone, ja, een onbescheiden vraag. Want volgens de zeden en gewoonten van die tijd, trouwens ook vandaag de dag nog steeds, had een vrouw zich op de achtergrond te houden. Moest zij in de vrouwenafdeling van de tent blijven. Het was not done om naar haar te vragen, en laat staan dat zij zich aan vreemdelingen zou laten zien. En nu wordt hier nadrukkelijk naar haar gevraagd: waar is uw vrouw, Sarah? Nou, Abraham krijgt hier als het ware de eerste hint omtrent de identiteit van zijn hemelse gast. Want wie anders dan God zelf kon op de hoogte zijn dat zijn vrouw Sarah heette? Was het niet God zelf die kort geleden nog de naam van Sarai had veranderd in Sarah? En Abraham weet het helemaal zeker wie hij voor zich heeft als hem opnieuw de belofte van een zoon wordt gegeven. Vers 10. Ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen. En dan zie, dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben. God had al vaker aan Abraham een groot nageslacht beloofd. We hebben dat in hoofdstuk 12 gezien. Ik zal u tot een groot volk maken. En in hoofdstuk 13. Ik zal u een nageslacht maken als het stof van de aarde. En in hoofdstuk 15. Kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u dat kunt. Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En in hoofdstuk 17, dat hebben we de vorige keer behandeld, had God beloofd dat Abraham concreet een zoon zou krijgen bij Sarah. En waarop Abraham zich lachend op de grond had laten vallen. Hij lachte van verwondering, van verbazing, omdat hij en Sarah nog een zoon zouden krijgen. Ja, had de Heer toen gezegd, en zijn naam zal Isaac zijn, Yitzhak, hij die lacht. En nu lacht Sarah hier ook. Maar niet zoals Abraham uit verwondering, maar uit ongeloof. Want al 25 jaar wachtte zij Abraham op nageslacht. En alle twee zijn ze nu op zeer hoge leeftijd gekomen. Tot drie keer toe wordt in onze tekst daar de aandacht op gevestigd in vers 11, 12 en 13. Alsof het onvermijdelijke benadrukt moet worden. Abraham en Sarah waren al lang de leeftijd voorbij dat ze nog kinderen konden krijgen. Ze hadden geen kinderen en ze konden die ook nooit meer krijgen. Hun geslachtslijn zou dus onvermijdelijk doodlopen. Is dat niet begrijpelijk? Dat Sarah zich op geen enkele manier kon voorstellen dat zij als hoogbejaarde en onvruchtbare vrouw nog een kind zou kunnen baren. En daarom lacht Sara in zichzelf en denkt, vers 12, zal ik nog liefdesgenot hebben, nu ik oud geworden ben en ook mijn Heer oud is? Sara kijkt naar zichzelf, naar haar eigen omstandigheden, naar haar eigen lichaam, zoals de NBG-vertaling dat zegt, vervallen is. Haar lichaam is vervallen, staat daar. En feitelijk staat daar in het Hebreeuws versleten. Sara ziet haar lichaam als een versleten kleren. Onbruikbaar. Afgedaan. Alleen maar goed voor de vuilnishoop. Ze is oud. Ze is afgeleefd. Sara ziet zichzelf als een bloem die verwelkt is. Volkomen uitgebloeid. Voor haar geen kind meer. Geen nieuw leven. En daarom kan ze met de beste wil van de wereld niet geloven dat Abraham bij haar nog een kind zou kunnen verwekken. Nee, zij had niks meer van het leven te verwachten, laat staan dat ze in verwachting zou raken. Haar ongeloof was daarom een optelsom van hopeloosheid, van uitzichtloosheid, van zinloosheid. Sara zat gevangen in haar levensomstandigheden. Ze zat vast in haar eigen denkwereld. Waarom? Omdat ze had afgeleerd rekening te houden met Gods belofte. Daarom hoorde ze wel wat de Heer zei, maar lachte zichzelf het ongeloof. Maar de Heer hoorde of wist ook wat Sara in zichzelf zei. Vers 13. Waarom heeft Sara toch gelachen? En gezegd, zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben? Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Deze vragen van God leren ons twee van zijn goddelijke eigenschappen. In de eerste plaats dat hij alwetend is. De Heere leest de gedachten van Sara. Hij weet precies wat ze denkt en wat ze zegt. En dat betekent ook dat hij dus in staat is om onze gedachten te lezen. Hij weet dus ook precies wat er in ons hart leeft. God weet wat we allemaal zeggen en wat we allemaal denken. En hij weet ook precies wat we doen en wat we nalaten. Elke dag weer opnieuw. Als wij ons daarvan elke dag meer bewust zouden zijn, hoe anders zouden wij dan gaan leven? In de tweede plaats laat Gods antwoord zien dat hij almachtig is. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Vraagt hij. Het is een vraag waar feitelijk geen antwoord op wordt verwacht. De vraag van God is alleen maar bedoeld om onze aandacht af te leiden van menselijke wijs hopeloze, onmogelijke situaties. En onze blik te richten op de onbegrensde mogelijkheden van God. Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Is er iets wat te veel of te moeilijk is voor hem? Wat te veel gevraagd is voor God? Nee toch? Hij is immers God, de almachtige schepper van hemel en aarde. En dus kan hij ook ons menselijk kleingeloof te machtig worden. Ja, de Heer is zelfs in staat om ons ongeloof te overwinnen. Kijk maar naar Sara. Haar ongeloof doet niets af van Gods belofte. Vers 14. Op de vastgestelde tijd over een jaar zal ik bij u terugkomen. En Sara zal een zoon hebben, zegt God. God herhaalt zijn belofte uit vers 10. Sara zal een kind baren. Of zij dat nu voor mogelijk houdt of niet. Gods almacht gaat uit boven onze menselijke onmacht. Wat bij ons onmogelijk is, is altijd mogelijk bij God. En dus zal Sara op Gods vastgestelde tijd, ik leg daar echt een streep onder, Gods vastgestelde tijd, een zoon ter wereld brengen. Niet eerder, niet later. Het is zoals eeuwen later op Gods vastgestelde tijd een voor mensen onmogelijke zwangerschap opnieuw zou leiden tot de geboorte van een kind. Onze Heere Jezus Christus. Want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen, zei de engel Gabriël tegen de maagd Maria. Geen ding is bij God onmogelijk. Wat God zegt, komt zeker uit. Hij doet wat hij belooft. Hoeveel tijd daar ook overheen mag gaan. Misschien heeft u zich net als Sarah neergelegd bij de onmogelijke situatie in uw leven. Afstand gedaan van lang gekoesterde wensen en verlangens. Ja, misschien kunt u ook wel een glimlach niet onderdrukken. Als er wordt gezegd dat met Gods hulp het goed kan komen met uw slechte huwelijk. Of met die ernstig verstoorde relatie met uw kind of familielid. Ja, misschien moet u ook wel een beetje glimlachen. Als mensen laten weten te blijven bidden voor de bekering van uw ongelovige man, zoon of dochter. Of voor de genezing van uw broer of zuster die al zo lang ernstig ziek is. Over welke situatie in ons leven glimlachen wij alleen nog maar? Zegt dat niet veel? Misschien wel alles. Over ons gebrek aan echt geloof in God. Hebben wij nog alle vertrouwen in zijn almacht? Hebben wij nog geloof in zijn belofte? Hoe onwaarschijnlijk ze ook in onze oren mogen klinken. Weet u, wij kunnen en we mogen twijfelen aan onszelf. Maar we mogen nooit en te nimmer twijfelen aan God en aan zijn almacht. Want waar mensen aan het eind van hun mogelijkheden zijn, daar gaat God echt verder. Waar ons leven in onvruchtbaarheid dreigt te sterven, daar kan God een nieuw begin maken. Nieuw leven geven. Is er voor de Heer iets te wonderlijk? Iets onmogelijk? Nee, het is voor hem nooit onmogelijk om zijn belofte, en dus niet altijd onze wensen, te vervullen. Zoek maar eens op en ik vraag u om mee te lezen in hoofdstuk 21 vers 1. Zoekt u maar eens op hoe God zijn belofte aan Sarah in vervulling doet gaan. Want daar lezen we in hoofdstuk 21 vers 1. De Heere nu zag om naar Sarah zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sarah zoals hij gesproken had. God zag om naar Sarah. Of zoals de NBG vertaalt, God bezocht Sarah. Opnieuw. En dit keer niet lijfelijk. Nee, hij bezoekt Sarah nu door een bovennatuurlijk in te grijpen in haar leven. Want uit een stokoude en bovendien onvruchtbare vrouw wordt volgens zijn belofte een gezonde zoon geboren. God geeft nieuw leven op zijn vastgestelde tijd. Inderdaad, er is voor hem niets onmogelijk. Zelfs overwint hij het ongeloof van Sarah hierin. Want wij weten door Hebreeën 11 vers 11, dat door het geloof, staat daar, heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom. En waarom? Omdat ze hem, God, getrouw, betrouwbaar, staat daar, achter. Omdat hij het beloofd had. Gemeente, vandaag de dag is de Heer nog steeds op zoek naar mensen die, net als Sarah, zijn vastgelopen in hun leven. Die de moed hebben opgegeven om nog iets van zichzelf te verwachten. En ik denk dat het een goede start. Dat we niet meer van onszelf iets verwachten. Dat we gaan beseffen dat we het bij God eigenlijk verknoeid hebben. Vanwege onze zonde. En dat we zouden moeten snakken naar genade. En zouden moeten smeken dat hij niet aan onze deur voorbij gaat. Want juist voor zulke mensen is God in Jezus Christus onze leefwereld binnengekomen. Is Hij mens geworden? Heeft Hij zich in ons geopenbaard? Is Hij bij ons op bezoek gekomen? Zou je kunnen zeggen. De eeuwige grote God maakte zich klein. En kwam als een mens zoals u en ik. Naar deze aarde tot redding van zondige zielen. Dat is de geweldige boodschap van het evangelie. Dat God in Christus op zoek is naar mensen die hem gastvrij willen ontvangen. Die open huis willen houden voor hem. Hem willen leren kennen. Opdat zij in hun armoede verrijkt mogen worden. Gezegend mogen worden. Met wat Jezus Christus hen genadig aanbiedt. En dat is een eeuwig leven. In gemeenschap met God de Vader. Een intieme relatie hebben met God de Vader als zijn kinderen. Onze Heer Jezus Christus is daartoe vanmorgen ook op bezoek gekomen in deze gemeente. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden, heeft Hij zelf gezegd. Jezus Christus is vanmorgen in ons midden. En Hij biedt ons zijn gastvrijheid aan. Hij wil graag onze hemelse gastheer zijn. En dat zien we, als het ware natuurlijk heel treffend in de maaltijd van de Heere die we, zo de Heere wil, volgende week zondag weer willen houden. Want dan nodigt Jezus Christus ons van harte uit aan zijn tafel. Om maaltijd met hem te houden. Deel te krijgen aan hem. Juist in het vieren van de maaltijd des Heeren mogen wij Gods liefde en gastvrijheid proeven. De intimiteit van ons nieuwe leven in gemeenschap met onze Heer en Heiland ervaren. Maar pas op. Pas op. Zitten aan de tafel van Jezus is alleen mogelijk als Hij aan onze tafel mag zitten. Als Hij deelgenoot mag zijn van ons leven. Mag Hij zo onze leefwereld binnenkomen? Of houden we maar liever buiten de deur van ons hart. Hij staat wel op de stoep. En hij roept ons toe. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen. En de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Dat zegt Jezus trouwens tegen de gemeente van Laodicea. Een gemeente die Jezus gastvrij had ontvangen. Maar hem daarna weer buiten de deur had gezet. Buitengesloten. Dat kan dus ook, hè? Jezus buitensluiten nadat je hem eerst hebt ontvangen. Verwelkomd hebt in je levenshuis. Maaltijd met hem hebt gehouden. Ja, maar toen je hem beter hebt leren kennen, heb je maar weer de deur gewezen. Want zijn aanwezigheid in ons leven was veel te benauwd. Hij was veel te veel eisend. Hij beperkt ons te veel in ons eigen doen en laten. Jezus buitensluit. Wat kan je zomaar gebeuren? Als je met de mond belijdt, maar met de daad verloochent. Wel op zondag in de kerk of gemeente getuigen van Gods liefde. En die naar jou heeft omgezien. Maar de rest van de week kijken we niet om naar die lastige broeder of zuster. Die ongelovige buren, die onsympathieke collega of die vervelende klasgenoot. Nee, dan geven we liever niet thuis. Dan denken we, wacht even, zulke gasten komen er bij mij niet in. Voor hen is er geen plaats. Niet in mijn huis en niet in mijn hart. Maar Jezus Christus verbindt het kennen van hem. Dat is dus het hebben van een relatie met hem. Onlosmakelijk met wat we doen voor hem. Geloof moet handen en voeten krijgen in ons leven. Want Jezus is niet in ons komen wonen om ons te plezieren. Nee, hij is in ons komen wonen om zijn grote verlangen in ons leven uit te werken. Namelijk het zoeken en redden van verloren mensen. Liefde en gastvrijheid tonen aan vreemdelingen. Aan onze naasten. en hen te voorzien in al hun behoeften en noden. Want juist in het omzien naar medemensen wordt onze gastvrijheid, ja, meer nog onze liefde tot de Heer Jezus Christus zichtbaar. Het is vanmorgen al gezegd, indirect door Wilhelma, maar als gemeente van Jezus Christus kennen we toch die vragen wel uit Matteüs 25. Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En wat is dan het antwoord van Jezus? Dit. Voorwaar, amen. Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het aan mij gedaan. Wanneer wij naar elkaar omzien, of mensen hulp geven, of in huis gastvrij ontvangen, dan is dat Jezus Christus zelf ontvangen. Een medemens helpen in zijn nood of behoefte is een ware daad van naastenliefde. Een daad van geloof in Jezus Christus. En daarmee eren we God de Vader. Gastvrijheid verlenen, omzien naar elkaar, hoort dus bij het leven als christen. Het is een levenshouding. We geloven toch in God die ook zelf gastvrijheid verleent? Er zijn toch in het Hemels Vaderhuis vele woningen? Anders zou de Heer dit toch wel gezegd hebben? En de toegangsdeur tot het Vaderhuis met die vele woningen staat toch wagenwijd open voor elk mens die in hem gelooft? Als God nou zo gastvrij is naar ons, ons mensen die vijanden van het kruis waren, hè? Dan zijn wij toch ook geroepen om gastvrij te zijn naar elkaar en vooral naar hen die buiten de gemeente van Christus staan. Ja, dan is wel een voorwaarde dat we dan ook tijd en zin willen maken voor de ander. En dat is niet onbelangrijk om te noemen in onze maatschappij. Want als we geen tijd vrijmaken, als onze agenda elke week weer dichtgetimmerd zit, dan kunnen we nooit gastvrij zijn aan anderen. En als wij geen tijd hebben voor gastvrijheid, hebben we dan wel tijd voor God zelf? Paulus gebiedt in Romeinen 12 vers 13 dat we ons toeleggen op gastvrijheid. Dat betekent zoiets als hard rennen, je erg haasten, precies zoals Abraham deed, om de ander op te vangen. En Petrus voegt eraan toe dat we gastvrij zullen zijn zonder morren, zonder mopperen. En dat laat zien dat het ons iets mag kosten. Van onze tijd, van onze energie, van ons geld, van alles dat de Heer ons heeft gegeven. Want niets is van onszelf. Alles wat we in huis hebben, heeft God aan ons in bruikleen gegeven. En waarom? Om ermee goed te doen aan de ander. Om door hartelijke gastvrijheid God als het ware een ingang te geven in de levens van mensen die bij ons op bezoek komen. Die hem nog niet kennen. Om daadwerkelijk zo geloofsruimte te scheppen voor hem. Want weet u, door gastvrij te zijn hebben wij een geweldige kans om te laten zien wie en hoe God is. En dus zetten we ons huis en van ons hart wijd open voor alle mensen die op onze weg worden geplaatst. We hebben het verlangen om iedereen kennis te maken met onze leefwereld. Onze christelijke leefwereld. Of misschien moet ik zeggen met de leefwereld van God zelf. Wellicht dacht de Hebreeën schrijver daarom aan de gastvrijheid van Abraham als hij ons oproept. Vergeet de gastvrijheid niet. Want hierdoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen onderdak geboden. Weet u, gastvrijheid verlenen is niet het uitoefenen van een hobby of zo. Het is een christelijke deugd. Een kenmerk van christen zijn. Het is het hart van het evangelie van Jezus Christus dat uitgaat naar alle mensen die buiten staan. En wat zijn er vandaag de dag niet veel mensen die aan de rand van de samenleving staan. Eenzaam. kansloos, kwetsbaar. Wat zijn er niet veel asielzoekers en mensen die op de vlucht zijn, weg van huis en haard. Ik las van de week dat het over de hele wereld genomen al ruim 65 miljoen zijn. 65 miljoen mensen op de vlucht, ontheemd, weg van huis en haard. Voor zulke mensen kunnen we toch niet onze grenzen, niet onze huizen en onze harten gesloten houden? God sloot ons er ook niet buiten. Nee, integendeel. Hij nodigt ons gastvrij uit om bij hem thuis te komen. En die wetenschap moet toch iets met ons doen. Met onze houding van gastvrijheid naar ontheemden en vreemdelingen, ook in eigen land. Maar ook binnen onze eigen kringen. God ziet ook graag dat we gastvrijheid verlenen aan mensen in onze eigen kring, onze familie, onze kennissen, onze vrienden. Met name hen die ongelovig zijn, omdat God zich graag aan hen bekend wil maken. Mensen voor wie misschien wel de hoop hebben opgegeven. We bidden wel voor ze, maar we verwachten eigenlijk niet meer dat ze tot bekering zullen komen. Maar we hebben ook vanmorgen gehoord dat God juist in dode zielen, onvruchtbare zielen, nieuw leven kan geven. Want wat mensen niet kunnen doen, dat kan God wel. Hij kan het onmogelijke mogelijk maken. Voor hem is ook in dat opzicht niets te wonderen. En Gods verlangen is en blijft dat er niemand verloren gaat, maar dat elk mens zal worden gered. Gemeente, ik ga afronden. Ons geloof mag rusten in de vaste belofte van God dat hij onze helper wil zijn. Want hij heeft gezegd, bij monden van zijn Zoon Jezus Christus, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En als God iets belooft, dan geeft hij ons zijn woord. En wat hij belooft, kan dan door ons in geloof worden aanvaard. Ondanks misschien onze pessimistische gevoelens, onze uitzichtloze omstandigheden. Waar menselijke bronnen en middelen tekortschieten, daar kan God met zijn almacht elke situatie volledig veranderen. Op één voorwaarde. Op de voorwaarde dat wij ons beschikbaar willen houden voor hem. Opdat hij door en voor ons heen kan doen wat hij wil. Zijn we dat beschikbaar? Willen we dat? Want God wil alle mensen zegenen. Hij verlangt ernaar om gastvrije mensen als Abraham te zegenen. Hij verlangt ernaar om onvruchtbare mensen zoals Sarah vrucht te laten dragen. God verlangt ernaar dat mensen naar het voorbeeld van Abraham en Sarah zullen leven in daadwerkelijk geloof. En tot volle zegen zijn voor deze wereld. Ik hoop en bid dat dat ook ons vurige verlangen mag zijn.